Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. De onderwijzer vraagt in vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onze zijn, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord luidt in geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk God beërven zal. Tot zover. Letten wij op de dankbaarheid die men Gode schuldig is voor de verlossing. En ik vraag uw aandacht voor drie ons in het antwoord reeds genoemde zaken. In de eerste plaats, gekocht. In de tweede plaats, vrijgemaakt. En in de derde plaats, vernieuwd. De kerk dus, gekocht, vrijgemaakt en vernieuwd. Dat is altijd weer een zeer belangrijk onderwerp, geliefde gemeente. Dat derde stuk. En ik heb al meer gezegd, dat derde stuk, dat moet je nou niet zien als een soort aanhangsel. Nou komt dat eindelijk nog eens aan de orde. Eerst een stuk dankbaarheid, een paar jaar, en dan een stuk verlossing. En dan, als je heel oud geworden bent, dan komt er een stuk dankbaarheid tevoorschijn. Nee, je zou het veel meer kunnen omschrijven als een weefsel. Iets dat bij elkaar hoort. Zoals we ook meerdere malen genoemd hebben uit Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Heb je ons ellende. Maar de dichter vervolgt, bij u is vergeving, verlossing, opdat gij gevreesd wordt, dankbaarheid. Zo gaat dat gelijktijdig op. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God, door Jezus Christus. Nou, merk je natuurlijk, en dat merk je bij de een sterker als bij de ander, als het er over dankbaarheid gaat, en in dit geval over de goede werken, dat die uitspraak goede werken, die roept vaak al enig verzet op, goede werken. Luther zegt, ja, ik heb geen goede werk en ik wil geen goede werken hebben ook. Als een ander toch goede werken in mij ziet, dan moet hij daar zijn winst mee doen. En zo wordt dan dat punt van de dankbaarheid, de goede werken, wordt even afgedaan. Dan is er zo weinig begrip. Dat Luther dat bedoelde op een bepaalde manier. Hij wilde zeggen, de rechtvaardiging van de zondaar gebeurt niet op grond van onze goede werken. En in dat opzicht wil ik nooit geen goede werken hebben. Wil ik geen loonslaaf zijn van God. Om op de een of andere manier te proberen iets te verdienen. Luther kwam immers ook uit de Romeinse kerk. En daar waren de voorwaarden van de, daar waren de voorwaarden voor de zaligheid. De goede werken onder andere. Verlost mede door de goede werken. Terwijl het eigenlijk moest zijn verlost om goede werken te doen. Dat moet het eigenlijk zijn. Je kunt het nooit omdraaien. Want de Heere God heeft immers vijanden met zichzelf verzoend. Door de dood van zijn zoon. En de Heer heeft toch lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonden. Nou, dan moet je niet praten over goede werken. Hoe krijg ik een genade God door me uit te sloven op de een of andere manier? Want dan vallen wij weer terug tot de Romeinse gedachte van de helpende genade. Om door middel daarvan het goede te werken en verder zalig te worden. Dan draaien wij het net om. Gods genade en barmhartigheid. Dat hij om Christus wil, de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat is de grondslag. En daar komen geen goede werken bij te pas. Je zou zeggen, dan staan ze ons eerder in de weg. Zoals Flavius, een Luthers theoloog, zei, de goede werken zijn de pest voor de zaligheid. Je begrijpt zelf wel, die man die bedoelde heus niet dat een mens maar in de kwade werken moest leven. Maar hij bedoelde, als het gaat om de vraag, zalig? En ik heb zo'n heleboel goede werken, waar ik heimelijk op steun, dan is het de pest voor de zaligheid. Dan hebben we wel een dubbele klap nodig om tot het besef te komen, uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u, nu door de werken, opdat niemand roemen, maar door het geloof. En het geloof is een gave van God. Maar wij zouden toch op de verkeerde weg zijn. Als wij de rechtvaardiging van de zondaar belijdende, gelovende, ervarende, daar een punt achter zouden zetten, dan zouden wij de schrift tekort doen. Dan zouden wij het woord van God, de bedoeling van de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest, dat zouden wij tekort doen. Want uit die fontein van Gods genadige toerekening aan ons, daar vloeit alles uit voort. En nu weet ik wel, bij dat woord goede werken, dan denken wij natuurlijk altijd in een bepaalde richting. Dan denken wij van raak niet en smaak niet en roer niet aan, want ik ben heiliger dan gij. En dan denken wij aan monniken misschien en nonnen en kluizenaars. Maar dat moet je toch niet doen. Want dat goede werken doen, dat is eigenlijk hetzelfde als de Heere te vrezen. In zijn wegen te wandelen. te vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Te stamelen, neem Heere mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan de eeuwige stranden de rust bevind. Zo kun je dat allemaal natuurlijk wel wegschoppen en zeggen, ja, hoor eens, dat geloof ik niet. Wat is nou een mens, we zijn maar zondaren en we hebben niks en we zijn diep gevallen. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar wie is dan de Heere? Wie is dan de Heere? Je kunt daar zo opeens bij bepaald worden. Bij dat werk van Christus en van de Heilige Geesten. En dan ben je genegen en gedreven om je hoofd te buigen. O, armzalig schepsel dat ik ben. Want ik kan wel zeggen van ja, we zijn of we blijven zus en zo, maar wat zeg ik dan van het woord? De wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En die naar het vlees leven kunnen goden niet behagen, maar die door de Heilige Geest de werking des vleeses, de werken des vleeses doden. Die niet naar het vlees leven, maar naar de geest. Zeg ik daar dan van? En daarom is het toch zo nuttig om daar weer bij bepaald te worden. Ook in je persoonlijke leven. Er zijn zulke onuitsprekelijke schatten in het werk van God Christus. Dus van de Heilige Geest. Waar wij niet aan toekomen. Die we tegenstaan. In plaats dat we voor hem schuld bekennen. En vragen om zijn hulp en bijstand. Er zijn zoveel schatten en rijkdommen. Daar waar wij het God gewonnen geven. Daar waar wij als gebroken en verslagen schepselen op de grond liggen. Daar waar wij herkennen dat in ons vlees, geen goed woont. Daar zijn nou zulke schatten in hem. Om door die geest, die heilige geest, die fontein die nooit vergaat, om daardoor geleid en geleerd en gevoed te worden. Overvalt u dat wel eens? Nee, wordt nou niet gelijk een beetje, ja, weet je, ja, misschien om in een traditionele opwelling te zeggen, nou hoor eens, dat, nee, doe dat toch niet. Doe dat toch niet. Want de apostel zegt, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt. En dat doen we. De Heilige Geest bedroeven. En dan hebben we zo'n prachtig schemaatje op zak. En dan weten we al het kwaaie en het verkeerde, weet je wel, dat weten we mooi te benoemen. Dat is onze oude mens. Dat is die oude rakker. En als er dan nog eens een keer in onze eigen beoordeling wat goeds gedaan wordt, dan trekken we ons daaraan op en dan zeggen we, ja, ik mag toch ook wel geloven dat er nog een nieuwe mens in mij is. En zo hebben we het weer opgelost. En zo kunnen we weer vooruit. In plaats dat we voor zijn aangezicht in verbreking het hoofd buigen en erkennen. Bij mij is de schuld. Ik ben weer telkens afgeweken en door mijn zonden uitgedeerd. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Dat is de weg. Die laat de Heer ons zien in zijn woord en ook nu in de Heidelbergse catechismus als een korte leidraad. Nou, laten we daar dan eens even op letten. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienst onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat is een hele stelling, hè. Het is op zich, is deze vraag al zo indrukwekkend. Want in deze vraag wordt het fundament zuiver gelegd. Dat wij. Ja, wie is dat dan? Welk is uw enige troost? Beiden in leven en in sterven. Die wij. Of heb je dat niet mee beleden? Al was het stamelend en bevend misschien, dat ik niet van mijzelf, maar van die getrouwe zaligmaker ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Wij, dat zijn niet die beste mensen, die lieve mensen. Maar het zijn die mensen die uit genade zalig worden. En die voor God belijden hun schuld, hun zonde, hun verkeerdheid. Het zijn begenadigden in de geliefden. Nou, je zou zeggen, ja, en dat is tegelijk een troost, hè. Waarom moet die Heidelberger al die dingen, zo is het toch, waarom moet hij dat altijd weer noemen? Nou, daar heb je nou zo'n blijk van, dat wij er altijd weer aan herinnerd moeten worden, omdat wij van die geboren dwaalgeesten zijn. Omdat wij van die geboren afwijkers zijn, daarom. Daarom moet je er maar niet moe van worden, want dat de Heer moe van ons zou worden, dat zou te begrijpen zijn. Maar hij zegt, ik word niet moeder, nog mat. Ik geef de moeder kracht. Uit onze ellendigheid, wat is dat? Dat is, nou ja, ik zeg het een beetje plastisch, maar dat we geen thuis meer hebben. Geen thuis. Bij God niet en nergens niet. Ellendigheid, daar wordt mee samengevat onze hele mensenstaat die wij hier innemen. Dat betekent ook naar het woord van de schrift dat we onder de vloek zijn. Dat we rondzwerven zonder God, zonder hoop in deze wereld. Ja, ik weet wel, je kunt natuurlijk een heleboel ellende erbij noemen die er is. En die is er ook. Oorlog, honger, ziekte. Maar dat zijn de gevolgen van onze ellendigheid. De oorzaak is mijn verlaten van God. Dat ik gezegd heb, ik doe het zelf wel. Ik weet het zelf wel, ik kan het zelf wel. Nou. Uit die ellende ben ik zonder enige verdienste mijnerzijds, onzerzijds. Wat? Ja, daar heb ik niets voor gedaan. Je zou beter kunnen zeggen, ik heb er alles tegen gedaan. Maar verdiend heb ik niets. heb het niet gekregen als een soort beloning op mijn vrome biddende leven. Nee. Ik heb het niet gekregen omdat ik zo'n ernstig godzalig mens was. Nee, dat ben ik niet. Zonder enige verdienste. Paulus spreekt over dat wonder. Wie is deze? Het Christus. Die op zijn tijd voor goddelozen zijn leven heeft gegeven. Voor vijanden. Vijanden met zichzelf verzoend heeft God door de dood van zijn zoon. En u heeft hij medelevend gemaakt daar gij dood waart in de misdaden en de zonden. Komt niet van ons te pas. Ja. Dan kun je natuurlijk tweeërlei reageren. Je kunt als een voldane koopman zeggen. Nou ja, hoe heb ik dat toch gekregen? Hè? Niks voor gedaan. Je kunt ook beschaamd je hoofd buigen en zeggen ja. Zo ver is het met mij gekomen door de zondeval. Zo ver ben ik van God de Heer afgeraakt gegaan. Dat er niets is waar de Heere God nou kon aanknopen. Waar die kon zeggen, ja, jij bent toch niet zo beroerd als al die andere schelmen. En jou zal ik dan maar wat geven. Alle zijn ze afgeweken en onnut geworden. Daar is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dat staat dus vast hier. Zonder enige verdiensten van onze kant. Staat onze kant. Want er is nog een andere kant. En dat is God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar dan gaat het over de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft om die weg te banen tot het hart van de Vader. Maar bij ons was niet. En is niet. Geen enkele verdienste. Daarbij is het alleen uit genade. Nou, dat stond er toch al, zonder enige verdiensten. Alleen uit genade, ja. Maar genade is gunst. Alleen uit genade wil ook dit zeggen. Wat heeft God bewogen om naar ons om te kijken. Wat heeft de Heere bewogen om jou, om mij onder dat evangelie te brengen? Wat heeft de Heere bewogen om mij aan te spreken in dat woord? Om mijn hart te raken, dat harde, onbuigzame hart. Er is maar één antwoord op. Uit genade alleen. Andere dingen komen niet in aanmerking. Uitgedaan door Christus verlost zijn. Hoor je? Geen zelfverlossing. Geen halve zalig maken. Die wat doet en wij ook wat. Nee, dat staat hier even vast. Deze vraag is als het ware een kleine repetitie van het voorgaande. Ellende en verlossing. Door Christus verlost zijn. Hij heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Hij heeft zijn vader deugde verheerlijk. En de wet op het luisterrijkst vervuld. En nou krijg je opeens dat stukje erachter. Niet een punt van hè, we zijn er. Maar dan krijg je opeens nog, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Ja, vanuit een bepaald gezichtspunt kan ik me indenken dat u of ik zou zeggen, nou, houd daar nou maar over op. Zoals ik in het begin al opmerkte. Door Christus verlost zijn. Dat, daar gaat het om. En dan moet je niet aankomen met goede werken. En de een zegt, dat is vanzelfsprekend. En de ander zegt, daar kom ik niet aan toe. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze gerechtigheden, ja. Luister nou toch eens goed. God geven dat wij het mogen horen en bewaren. En dat we bedroefd mogen worden naar God. Niet zo'n sentimentele droefenis. Zonder meer. Maar bedroefd naar God. En dat we eens uit op zouden houden met onze sluitende patronen en denkwijzen. Waarbij we toch alleen maar zoeken en proberen buiten schot te blijven. God geeft ons allen in de gemeente ook een indruk daarvan. Van de rijkdom die opengekomen is in het offer van de Heer Jezus Christus. En misschien blijf je ervoor staan dat je zegt, nee, daar zie ik geen heil in. Net als iemand die misschien niet goed zwemmen kan of helemaal niet zwemmen kan. En dat iemand zegt, spring te water. Ik beveel het je. En je zal zien, het gaat goed. Het gaat zeker goed. Ik zal wel bij je zijn. Ik zal je wel leren. Ik zal je wel veilig op de overkant brengen. Dan kun je indenken dat zo iemand een beetje bibberig aan de kant staat. Nou, zo kan ik me ook indenken dat wij hier ook een beetje aan de kant staan. Om in die zee of in dat water in te gaan. Waarom? Omdat in dat water en voor dat water doen wij de ontdekking dat we zulke vreselijke mensen zijn. Dat we nog niet echt tot op de bodem onze machteloosheid voor God hebben neergelegd. Dat we niet als zulke mensen wilden worden opgeraapt door God. Maar dat we eigenlijk zijn blijven steken. In onszelf en met onszelf. En luister nu eens naar het antwoord. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht, hij heeft de prijs betaald. Ik heb daar al wat van genoemd in de vraag. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft gekocht. Niet met goud, nog met zilver. Maar met zijn eigen bloed. Hij heeft gekocht om er zeggenschap, om er recht op te kunnen laten gelden. Want je kan zomaar zulke schooiers niet meenemen en zeggen, nou, ik zal het je goed geven. Ik zal alles. Dat kan zomaar niet. Want de Heere God in de hemel, dat is niet die goeie man die Die denkt nou ja vooruit maar.
Nee.
Christus heeft gekocht met zijn bloed. Dat is zijn leven. Dat hij uitgestort heeft in de dood. Maar ook. Dat is ook zijn gehoorzaamheid. Aan de wil en het gebod van de Vader. Dat heeft hij allemaal gedaan. Ik heilig mijzelf voor hem. Heeft hij gebeden. O, wat een prijs is er betaald. Wat onuitsprekelijk groot is dat werk dat buiten ons en zonder ons heeft plaatsgevonden en toch voor ons ook. Nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ja, het lijkt hier iets op het woord uit Jesaja, de Heere heeft Jacob vrijgekocht, maar waarvan dan? Van alles. Want de duivel die was de baas in ons leven. En de zonde. En alle boze machten en krachten die er zijn. Wij zijn maar een speelbal. We verbeelden ons wel vrij te zijn. Maar we zijn niet echt vrij. Want zelfs in het spreken over ons vrij zijn blijkt. Alweer onze onvrijheid. Indien de Zoon u vrij gemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Vrij gemaakt. Hij heeft ons in zichzelf naar hem toegetrokken. Hij heeft die ellendige voor zich neergezet. Welke machten en krachten. Hij is in het huis van de sterke Satan ingegaan. Hij heeft hem gebonden. En hij heeft de gevangenen uit het huis gehaald. Hij voert den hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Hij zaagt uw strijd bekroond. Hij heeft overwonnen. Alle machten, krachten en tronen heeft hij in het openbaar tentoongesteld en overwonnen. Vrij gemaakt van het eeuwig oordeel dat op ons rustte. Van de straf waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Vrijgemaakt. Waartoe? Waartoe? Nou, dat is nou de hoofdzaak van dit antwoord wat dan volgt. Hè? Dat hij ons na deze koop en vrijmaking, dat hij ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Niet om verlost te worden, maar omdat ze verlost zijn. Let wel, geen voorwaarde tot de zaligheid, maar een gave van God in Christus. Is dat niet hoog gegrepen? Het evenbeeld van Christus, waarvan wij zingen, o Vader, dat uw liefde ons blijken, O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zijn we dan geen volmaaktheidsdrijvers? Perfectionisten? Als je dat durft te zeggen, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat ze op hun meester gaan lijken. Kom. Nou is het van 2-1. Nou is het van 2-1. Nou voel je nou aan. Dit lijkt misschien niet zo scherp. Maar wat is het vlijmscherp. Zal ik het eens zeggen. Als het je goed raakt. Mij, u, dan weet je geen raad. Dan ben je zo bedroefd. Dan ben je kan zo bedroefd wezen dat je aan de Heere vraagt: neem mij maar weg. Laat mij maar sterven. Waarom dan? Nou merk je hieruit, hè, dat die verlossing door Christus, die vrijkoping en vrijmaking, dat is niet alleen het thuisbezorgen van een kwitantie, je schuld is betaald. Je zonden zijn vergeven. Maar ook nog meer. Zondig niet meer. Mijn zoon, mijn dochter. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die heilige geest. Vraag je wel eens daarom. Ja, niet in zo'n verongelijkte zin, alsof God zijn heilige geest niet zou hebben uitgestort. Dat is geschied. Maar in die zin dat je jezelf voor de Heere God aanklaagt, omdat je die heilige geest uitblust, terwijl die heilige geest zo'n onuitsprekelijke gave van God is, waar we nooit uitkomen, wat een rijkdommen daarin zijn. Wat een mogelijkheden in en met die heilige geest ontsloten zijn. Vernieuwing. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Niet om ze te continueren. Dat wil zeggen om ze te laten blijven. Maar hij is gekomen om terug te brengen. Bij God. In het paradijs. Om in zijn gunst en zijn gemeenschap te herstellen. Ja. Door zijn heilige geest. Hij heeft erom gebeten. Hij heeft hem verworven. Zoals in het begin, ik trek maar even een kleine lijn. Zoals in het begin, die geest Gods levenwekkend zweefde, broedde op de wateren van de chaos, van de ongeordende schepping. Zo zendt hij zijn heilige geest tot zondaren om ze zijn wegen te leren, om ze te vernieuwen, om ze toe te fluisteren. Wees te alle dagen in de vreze des Heeren, want geliefden, daar is een beloning. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid. Is het dan niet beter als je voor dit water staat, om het hoofd te buigen voor de Heere, en om te erkennen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven, maar ik moet verder. Het moet verder. Dan om het zo naast je neer te leggen. Dan denk je, ja, daar hebben wij niks, hebben wij protestanten niks mee te maken. Met die vernieuwing. Er is toch niks aan op te lappen. Wees eens eerlijk, heb je daar vrede mee? Heb je daar dan vrede mee? Paulus drukt het anders uit. Paulus zei, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het al reeds gegrepen heb, dat niet. Of dat ik al reden volmaakt ben. Maar zijn voetstappen zaten op het spoor, op de weg der gerechtigheid. Graag op dat spoor, mijn wankelende gang. Nee, dit is geen weg om tot de rechtvaardiging te komen. Maar hier wordt ons beschreven de vrucht van de rechtvaardiging van de zondaar. De vrucht van de gerechtigheid van Christus, die verworven heeft dat ze opnieuw zijn stem zouden horen, zijn woord zouden horen, zijn wil zouden bewaren en doen. En daar heeft hij alles voor over gehad. Alles. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Om zodoende dankbaarheid te bewijzen voor zijn weldaad. Ja. Ja, het is een diep stuk, het is een hoog stuk, maar op sommige momenten, ik kan er ook niets aan doen, grijpt me dat innerlijk zo aan. Ik sta hier niet als uw criticus. Nee. Ik sta hier als een mens, als een zondaar, die in het nochtans rust gevonden heeft van die dierbare Heeren en zaligmakers. Maar de Heere, die doet het. Ik heb van alles gedacht. Je kunt het wel eens van je af willen schudden. Maar God zegt, buigen. Beken heden voor mij jouw eigen schuld. Ik heb het daarom ook tegen u, geliefde avondmaalvangers, tegen ons allemaal. Deze confrontatie met de waarheid kunnen wij niet missen. Die hebben we zo nodig. Dit woord, wat is u, gij hebt slapen. En ontwaakt gij die slaapt. En dat schrijft de apostel aan de gemeente. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dat gaat ons aan. Misschien zeg je. Ja man, als ik daaraan denk, dan geloof ik vast dat ik mijn verstand verliezen. Dan weet ik niet hoe het met mij af moet lopen. Want dan komt er nog wel eens zo'n stuk vijandschap openbaar komen. Ik durf er niet aan te denken. En toch zeg ik, laat gaan. Laat vallen. In dit water, in dit diepe water. Want het is beter, al vechtend en schuimend, en op welke wijze dan ook, te ervaren dat het waar is, dat de God Israëls het volk sterkte en krachtig heeft, dan om ons met een Jantje van Leiden er vanaf te maken. Nee, dan kun je beter goed tegen de muur oplopen. Niet één keer, maar misschien wel 1000 keer. En je knieën buigen voor die hoge God en belijden. Je eigen schuld en dwaasheid. En als je nog verder wil mokken en zeggen, ja, maar ik kan er niks aan doen, want dan moet God maar dit, dan moet God maar dat. Je wil het geen eens dat God dat doet. Bedenk dat liever. Laat dat de laatste klap zijn. Die doel treft om te ontdekken. Wij met ons, ja, maar een schop niet zus en een schop niet zo, ja. Net als dat wij zo graag willen. Het deugt niets van ons. Dankbaarheid voor zijn weldaden. Ja. Het gaat op een eeuwig zingen aan. Op een eeuwig zingen. Nou, zit je wel eens in de put? Ja, dat is geen zingen. Nee, maar ik bedoel, zit je wel eens in de put? Doordat je constateert dat je niet zingt. Dat je die Heilige Geest niet in je werken laat. Op de Sabbat door zijn woord en geest. Dan geef je de verzekering. Van onszelf zijn we zo hard en zo stijf van hart om te horen. Ja, daar denk ik niet aan. Daar denk ik niet aan. Moeten we nou al zingen ook? Er is niks te moeten. Maar beproef u zelf of gij in het geloof zijt, schrijft de apostel. Of Christus in u is. Dankbaar voor zijn weldaden te zijn. Zing. Ja. Ja, als die man uit de kerk kwam, dan zei hij tegen zijn medemensen, kom mensen, de dominee heeft zijn zegje gedaan, laten we nou eerst eens een lied zingen van de gezegende koning, want daar gaat het toch maar om. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in Heere naam. En Wijle broeder van der Horst, die vertelde wel eens dat zijn vader op een boerenkar. Ja, dan hoorden ze hem opeens, hoorden ze psalmen zingen. Ja, het klinkt gek hè, maar ik heb het al meer gezegd. De man is nou toch al lang gepensioneerd en de melkboer die wij in de gemeente hadden, die is al lang dood. Die is al lang verlost, maar ik had dan ook een oud melkboertje, maar... Ik kan nog niet vergeten, ik heb dat meer verteld, dat ik de flessen bij de deur bracht en hij stond er in zijn karretje wat flessen op te laden en ik hoorde hem zingen, zere goedheid kent geen falen. Ja, dan doe je toch wat. En als je bij de gebroeders Rampen kwam en ze waren aan het koffie klaarmaken, hoorde je in de keuken al, hoorde je ze zingen. Die akelige, gewone mensen. Ik denk dat ze allemaal eeuwig zingen. En zijn moeder. Ik heb haar niet begraven, maar ik weet het nog wel. Er werd niet zoveel van gezegd, maar... Ik weet dat ik toch nog één keer met oude broeder Dekker, ook al overleden... daar geweest bent, samen in het ziekenhuis. Ja, ik kan toch nooit vergeten. Daar lag die oude moeder vol met gapen. Vreselijk. En toen begon ze te zingen terwijl wij erbij zaten. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen berg. En ik hoorde ook nog zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Het was natuurlijk geen verkeerd mens in die zin. Nee. Maar ik denk dat ze eeuwig zingen. Zeg, zit je wel eens in de put? Ik bedoel nou niet dat putterige gedoe van ons, daar zit ik vol mee. Daar zit ik ook vol mee. Allerlei problemen, allerlei dingen die kunnen ons neerdrukken en dat je in de put zit en dat je er niet doorheen ziet. Maar dat is, och, dat valt toch allemaal weg. Maar nou, ik bedoel, zit je wel eens in de put? Dat je zegt, lieve heren, het heeft u alles gekost. En ik ben nog minder dan een hond. Veel minder. Dat is nog een dankbaar beest. Maar ik heb er geen erg in om u te bedanken. En om u te prijzen. Nou, dan gooi je het dus niet achter je rug, hè, wat er nu in de catechismus staat. Nee. Nee, dan zeggen we, jongens, we gaan met elkaar op reis. We zijn met elkaar op reis. Meisjes, mannen en vrouwen, we zijn met elkaar op reis. Er kan best eens een hele vloedgolf en een grondgolf over het hoofd slaan, hoor. En het kan best eens zo zijn op die vaart dat je zegt, al hun wijsheid werd verslonden tijdens die reis. Ze waggelden als dronken. Maar om erachter te komen dat Jezus Christus een helper is en dat zijn geest geen fictie is, geen beeldvorming of wat dan ook, maar waarachtige werkelijkheid, zou ik toch zeggen, laten we dan maar op reis gaan. Ook door dat derde deel. Toch maar op reis. Zou kunnen wezen dat je denkt, daar gaat hij, je slaat overboord. Maar dat er al een eeuwige arm onder je is om je zo weer op de kant te zetten. Want bij de Heere zijn de uitkomsten. In de dood. En bij hem is veel ontferming. Hij door ons geprezen was. Ja, daar heeft God ons toe geschapen. Daar herschept hij ons toe. Daarom is het niet zo gunstig als Jesaja zegt, wij brommen alle gelijk te beren. Dat is niet zo gunstig. Daar hoef je niet trots mee te zijn. Nee, het is beter om te zingen, dan wandel ik vol moed op ruimerbaan, terwijl mijn ziel gelooft heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan. Hoezeer mij uw getuigenis verstreven. Maar ja, daar moet je dood voor zijn. Anders gaat het niet. Dan moet je echt voor aan de kant liggen. Anders probeer je zelf met hangen en wurgen nog wat te doen. En dat wil je natuurlijk niet opgeven. Maar de Heer geeft het gelukkig ook niet op. En je zult het toch ervaren. Dat is de blijdschap van de boodschappen. Hij zal het doen. Ik zal maken dat ze in mijn wegen wandelen. Ik zal ze enerlei hart en enerlei weggeven. Ik zal hun stenen hart uit hun vlees wegnemen. En zal een vlezen hart geven. En mijn wet in het binnenste van hen inschrijven. Het Godsbelofte. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Hè, is dat dan toch Rooms? Moet je dan uit de werken concluderen dat je een echt geloof hebt? Het ware geloof? Dat vind ik maar moeilijk. Nou, ik heb het ook altijd moeilijk gevonden, hoor. Ik heb het altijd moeilijk gevonden om te zeggen, nou, kijk eens, ik doe nou niet meer dit en ik doe nou niet meer dat en nou is mijn geloof het echte geloof. Maar het gaat ook niet om tot de zekerheid te komen dat het geloof waar is. Ja, ik hoop dat je me goed begrijpt, maar kijk, ik kan het het beste zo voorstellen. Hoe is het nou als je daar nou buiten leeft? Hoe is het nou als je wandelt op de verkeerde weg? Ben je dan blij? Ik zal eens wat zeggen, je durft nog geen hond aan te kijken. Als het werkelijk fout gaat. En als hij met de collectezak daar staat, dan kijkt hij naar een andere kant. Oh man, schijt toch uit. Ja. Zo gaat het. Ja, want het is zo waarachtig waar. Maar die verlater van zijn wet doet in het dorre wonen. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in geklacht. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Het is waar, hoor. Dat is geen verzinstokje. Nou, dat gaat toch op in het leven, hè? Dat gaat toch op. Kun je dan begrijpen? Wanneer wij mogen wandelen met onze wankelende schreden in oprechtheid voor het aangezicht van de Heer. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar zit blijdschap in. Daar zit vrede in. In God. Daar hoeft niet in te zitten, nou ik, hè, dat heb ik nou, wat ben ik toch een goede man. Nee, wat is God toch goed en sterk, wat mij onmogelijk is, want ik ben een vrek, of ik ben een driftkop, of ik ben dit en ik ben dat. Ik zou bij het minste gericht, maar kijk eens, zo goed is nou de Heer, zo vriendelijk is nu die geest van de Heer Jezus Christus, dat hij mij aan de teugel houdt. En dat hij me telkens weer op mijn nummer zet, en dat hij zegt, achteruit jij, je gaat te ver. Ja, en dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Kan dat ook nog? Ja, dat kan. Dat als je ziet het leven van degene die de Heere vreest, dat je denkt, wat is dat toch? Nou, wij kennen elkaar allemaal een klein beetje, maar ik stond pas geleden, kort geleden, in de slagerij van de medebroeder. En daar kregen we zo'n praatje. En daar moet ik nou opeens aan denken. Dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. En het meisje dat daar werkt, dat vertelde dat ze zo hard vloekte toen ze daar kwam. En ja, maar ja, als je dan ziet met dat godzalig, daar wordt dan echt niet mee bedoeld overvroom. Nee, gewoon. Maar, ja, ik doe het nou niet meer. Ja. Want dan zie je ook de andere kant. En je hoort nog eens wat anders. En als opa dan nog eens binnenkomt, kijk, dan kun je zeggen, ja, allemaal dit en dan. Nee, dat is een stukje praktijk. Kun je wel geloven dat ik daar blij mee ben?
Dan kunt u zeggen ja.
Ja, maar als ze nou zeggen...
Nou, ik werk nou bij iemand. Die gaat dan naar de kerk, hoor. Maar, och man, hou alsjeblieft op. Ik heb ook bij mensen gewerkt en die deden nergens aan. Maar dat waren nog heilige boontjes daarbij vergeleken. Dat is verschrikkelijk. Dat nou eens zeggen. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Onze naast. Kom, vriend of vriendin, wie je ook bent, als het nou net tegenovergesteld is. Als de naaste nou eens zegt, dat is me toch een meid, of dat is me toch een jong, of die kerel. Als nou eens om onsentwil de naam van de Heere gesmaad wordt. Dan wordt het tijd. Dan wordt het tijd. Want de dag is gekomen en het waarachtige licht schijnt nu en de duisternis gaat voorbij. Zoek die goede werken niet in wereldomvattende bewegingen. Thuis. In je gezin. Man, vrouw, op je werk, in de buurt gewoon. Want daar komt nu die Heere Christus en die zegt, gij zo niet. Nee, kinderen, dat gaat niet. Daartoe heb ik je niet verlost, om de zonde te dienen. Daartoe heb ik mijn bloed niet gegeven, dat je maar aanrot zoor. Zo is het niet. Maar ik heb mezelf gegeven om je te trekken uit de macht der duisternis tot mijn wonderbaar licht. Kind, zou het niet beter zijn dat de buurman of de buurvrouw zou zeggen. Wat die mensen hebben, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Maar ik zal er nog eens over praten. Want als je net denkt, nou gaan ze eronder door, dan zie je ze boven water komen. Als net de hoogmoed en de eigenwaarde en de doordrammerigheid alles kapot lijkt te maken, dan zegt God knak. O, zeg dat we toch samen de reis mogen maken. Samen, door de stormwind ook van Gods geest geraakt worden. Dat de dode takken in het rond zijn. Want die deze waarheid verwerpt, verwerpt Christus, die gezegd heeft, ik ben de waarheid, alle rank. Die in mij één vrucht draagt, die werpt die uit. Maar dan heen, tot hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Zijn eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Laat de moed niet zinken. Geef de duivel geen gelijk, die zegt, zie je nou wel? Zie je nou wel? Het is nooit waar geweest. Anders had dit of dat anders geweest. Zeg dan maar, o duivel en Satan, o zonde. Het is bij mij ook nooit waar geweest. Daarom moet ik achteruit. Maar hij is de waarheid. Onderwerpt u dan God. En hij zal ons verhoog te zijner tijd. Amen.